nu?
Er bleek even wat iets misgegaan te zijn. Waarschijnlijk hoort u pas sinds kort geluid. Er was nog één knopje dat omgezet had moeten worden. Dat heb ik nu zojuist gedaan. Maar u hebt waarschijnlijk van het hier voorafgaande niets gehoord, denk ik dan. We hadden op Psalm 105 als orgelspel laten horen. Ik had u welkom geheten. En we hadden van Psalm 130 de versen 1 en 2 laten horen. Maar dat hebt u waarschijnlijk niet gehoord. Omdat dus blijkbaar de apparatuur niet goed afgesteld stond. Daarom heet ik u nu van harte welkom. Fijn dat we het signaal hebben gekregen. Dat we niet in de lucht waren, niet in de uitzending waren. Ik hoop dat het nu goed is. Dat u nog even geduld hebt willen hebben. En dan gaan we nu verder met een zegen te vragen over de rest van dit contactuur. Ik ga u voor in gebed.
Grote, barmhartige Heere, we danken u dat we met elkaar verbonden mogen zijn op dit moment. En dat het ons opnieuw geeft dat wij het woord mogen openen, rondom de psalmen verenigd mogen zijn. En dat we mogen bidden en danken tot u in de hemel. U geeft ons ook nu weer, Heere, op deze voor velen prachtige dag, u weet wij dat ook ervaren, als wij er iets moois in er mogen ervaren, dat we ook naar buiten kunnen, vanwege het mooie weer. U kent het ook als het ons juist moeite geeft, met de ademhalen, met de conditie, de warmte. Wees ook dan, Heere, met ons. En doe ons ook hierin leren dat gij regeert. Want ook over warmte en koude kan geen mens beschikken dan gij alleen. Zoals Heer met alle dingen van het leven is, gij beschikt. Dat hebben wij gemerkt en ook geleerd in de afgelopen maanden van het coronavirus. We zeggen u dank dat de cijfers een stuk gunstiger mogen zijn. Dat er ook zicht op is dat in uw huis weer meerdere gemeenteleden ontvangen kunnen worden. En dat ook het verdere samenleven weer meer mogelijk is dan voorheen. Maar Heere, geef toch bij allen en bij land en volk en hen die ons regeren het besef. Dat alleen aan u te danken is. Dat het geen menselijke inspanning is. Maar uw zegen over die inspanning. Laat dat toch worden erkend en beleden en geloofd, Heere. Geef dat wij daarin anderen en land en volk mogen voorgaan, Heere. We bidden om uw Heilige Geest over deze middag. Dat wat wij mogen horen, ons tot zegen mag zijn. In ons hart mag komen. Daar het goede mag doen. Tot bekering en geloof. Ons leven mag verbinden aan de dingen die boven het tijdelijke en het aardse uitgaan. Gedenk ons allen, in welke situatie we ook meeluisteren. Alleen of samen, in zorg of in vreugde, in gezondheid of in moeite over onze gezondheid. In dankbaarheid over kinderen, kleinkinderen. Of met zorg over ons nageslacht, of als wij geen nageslacht ontvingen. In al die situaties, Heere, dragen we elkaar aan u op. We bidden voor uw gemeente en voor de kerkenraad en de kerkrentmeesters. Geef hen wijsheid, Heere, en laat uw woord en uw gemeente zijn loop mogen hebben, voortgang vinden. Zegen ons zo deze middag. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen.
Dan wil ik u lezen de 39ste psalm. Psalm 39. Een psalm van David voor de opperzangmeester voor Jeduten. Ik zei, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel, een teugel bewaren. Terwijl de goddeloos nog tegenover me is. Ik was verstomd door stilzwijgen en ik zweeg van het goede. Maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste, een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong, Heere, maak mij bekend mijn einde. Welke de maat mijner dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik zij.
Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Immers wandelt een mens in een beeld. Immers hoe is de ijdel, men brengt bijeen en men weet niet wie het na zich nemen zal. En u, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u? Verlos mij van al mijn overtredingen, stel me niet tot een smaad van de dwaas. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op me weg, ik ben bezweken van de bestrijding uw hand. Kastijdt ge iemand met straffen om de ongerechtigheid? Zult ge zijn bevalligheid smelten als een mot, immers in ieder mens ijdelheid? Hoor, Heere, mijn gebed, en neem mijn geroep ter oor. Zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner, gelijk al mijn vaders. Wend u van me af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heen ga en ik niet meer zijn. Dat is Psalm 39. Straks wil ik wat gedachten met u delen over het 8e vers. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop, die is op u. Trafafgaand willen we gaan luisteren naar twee versen van Psalm 49. Mocht u iets geroezemoes op de achtergrond horen, is dat omdat een schilder enkele vrijwilligers van de gemeente rond de oude school aan het schuren, aan het schilderen zijn. Dus dan moeten we maar denken dat het een goed doel mag dienen. We gaan luisteren naar Psalm 49, vers 2. Wat zou me toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt? En vers 6. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, waar al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. De versen 2 en 6 van Psalm 49.
Psalm 49 uit de Nieuwe Kerk in Katwijk, de versen 2 en 6. We lazen Psalm 39 en als kernmoment daaruit vers 8. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop is op u. Er zijn, en daar doelt ook David op, keerpunten in een mensenleven. Gebeurtenissen, momenten, waarvan geldt daar is een ervoor en een erna. De dag waarop iemand uitslag krijgt die het begin was van een levensbepalende ziekte. Dan heb je een levensperiode voor die dag en na die dag. Kan zijn, misschien al als jong iemand, als je als onkerkelijke verkering kreeg met iemand die naar de kerk ging en daardoor met God in aanraking kwam. Een ervoor en een erna. Maar misschien wat meest ingrijpende, als in ons leven het meemaakte de dag van het overlijden. Van onze geliefde man of vrouw, of van een kind, een geliefde. Dan is er een leven voor die tijd, daarvoor. En een leven na die tijd, erna. Zoiets heeft David ook meegemaakt. Daarom zeg je in onze tekst, en nu, nu. Nu mijn leven zo is omgeslagen. Nu er zo'n keerpunt in mijn leven is gekomen. Nu weten we wel dat David heel wat dingen heeft meegemaakt die je als zo'n keerpunt zou kunnen aanmerken. We weten niet wat het hier is. Dat staat er niet bij boven in Psalm 39. Het zou geweest kunnen zijn toen hij door Saul vervolgd is meer dan eens. Of toen Ziklag in brand was gestoken. En zijn eigen mannen hem zelfs wilden stenigen. Of het einde werd vervolgd door Absalom, dat zelfs zijn eigen kind zich tegen hem keerde. We weten het niet. Maar dat zijn ook een paar hele ingrijpende momenten in zijn leven geweest. Waardoor zijn leven een voor die tijd kende en een na die tijd. In ieder geval, David heeft iets ingrijpends meegemaakt. Hij was door verstomd, zegt een van de psalmen ook. Hij kon geen woord uitbrengen. En hij zegt er dan bij, ja, dat was me goed ook, want als ik toen wat had gezegd, daar had ik er waarschijnlijk later spijt van moeten hebben. Er kwam toen maar gelukkig geen woord over mijn lippen. Maar dat houdt de mens ook vaak niet al te lang vol, om alles binnenin zich op te kroppen. Dus even later kwam er toch wat uit. Had David dat wat vreemde gebed gebeden, ik hoop er straks al terug te komen. Heere, maak mij bekend mijn einde en welke de maat van mijn dagen zijn. Nou, daarover straks nog enkele woorden. En dan die tekst, en nu, wat verwacht ik, waar zie ik nog naar uit, wat heeft het leven me nog te bieden? Dat geldt in feite ook wel voor ieder mens. Want als ik het goed zie, dan kent elk mensenleven wel twee periodes. Er is een periode, vanaf ons jong zijn, dat we eigenlijk leven met de woordjes nog niet. Ik ben nog niet van school af. We zijn nog niet getrouwd. We hebben nog geen kinderen. De kinderen zijn nog niet de deur uit. Nog niet allemaal. En je verwacht dan dat het allemaal nog komen zal. En die verwachting geeft je leven een zekere stuwkracht. En een zeker uitzien en een zekere zin om naar de toekomst te kijken. Want wat nog niet het geval is, dat kan nog komen en dat verwacht je ook nog. Alleen, dat weet je niet zeker. Bij sommigen komt het uit, bij anderen juist niet. Niet iedereen trouwt, niet iedereen krijgt kinderen. Voor niet iedereen komen die dingen waar je als je jong bent zonder uit kan zien. Maar in elk geval, van lieveling komt daar een ander woordpaar voor in de plaats. Van lieveling in ons leven wordt het nog niet vervangen door niet meer. De kinderen zijn niet meer allemaal thuis. Je bent niet meer de jongste op je werk. Je hebt beide ouders niet meer. Je bent niet meer in het arbeidsproces. U bent niet meer zo snel ter been. Je kunt niet meer zo goed zien, zo goed horen. Niet meer. Maar er zijn dingen weggevallen. In die fase is David blijkbaar ook gekomen. En dan zegt hij juist, en nu, wat
verwacht ik. Er is zoveel weggevallen, wat niet meer het geval is, waar ik niet meer op hoef te rekenen. Dat kun je afvragen, ja. En geldt dan voor de mens? Nou ja, dat is alles. Van nog niet, naar niet meer. Zou dat nou het mensenleven zijn? Dat de mens even naar Genesis 3, naar de zonde valt door onze eigen schuld. Zo geworden is. Je leven bereikt wat dingen, wat hoge, wat minder hoge dingen. Het zakt weer weg, opgaan, blinken en verzinken. Ja, als dat nou alles is, dan zou je daar troosteloos, moedeloos van kunnen worden. Wat heeft uiteindelijk voor zin? Wat haalt het uit? Of je zou een houding kunnen krijgen van, nou, dan neem ik het er maar van nu het nog kan. Laat weten en drinken en vrolijk zijn, want voor je het weet is allemaal voorbij en dan kan het niet meer. Want uiteindelijk, dan is toch alles een toonbeeld of een verhulling van triestheid en uitzichtloosheid. Dat is getuigenis van deze psalm van onze tekst, oneindig veel rijker. Want na de David heeft gezegd, en nu, wat verwacht ik? Misschien niet veel meer, ik weet het niet. Er valt niet veel meer te verwachten. Dan beleidt hij erachteraan, o Heere, mijn hoop, die is op u. En dat maakt een heel verschil. Want het woord hoop, u kent het wel uit de Bijbel, neem ik aan. Ja, dat geeft aan, dat komt wel uit. Dat is zeker weten waar. Het is er nogal niet. Maar daarom komt het wel. En daarom zal het wel. Hoop heeft in de Bijbel een vaste grond en een zekerheid in zich. Het komt. Alleen, je ziet het nog niet. Misschien is het een beetje te vergelijken met als u hoort van het land Australië of Canada. Iemand gaat emigreren naar Canada of Australië. Nou, de meesten van ons zullen dat land, noem het Australië, nog nooit gezien hebben. En toch zijn we van overtuigd dat het land er is, Australië. Het staat op alle wereldkaarten. En er is zoveel informatie over, dat er denk ik niemand van ons is die er nog een twijfel voor Australië bestaat. Nou, dat zou de Bijbel hoop noemen. Je hebt het nooit gezien en toch ben je er vast van overtuigd. Je hoopt het. Niet gezien en toch vast van overtuigd. Nou, zo spreekt onze Bijbel ook over een land. Een ander land, een vaderland. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En de Bijbel geeft er een schat en informatie over. Het is een land van louter licht. Waar geen moeite, geen verdriet, gekerm, geen rouw, geen dood meer is. Het is een land waar God woont en alles en in allen is. Waar het lam staat als geslacht, waar de zeven geesten voor de troon zijn. Waar een schaar is die niemand tellen kan. Waar ieder vervuld van God is. Waar alle zonde is verdreven, alles vol is van heiligheid, vreugde, liefde. Een land waar de duivel nooit binnen kan komen. Om net als in het paradijs toch weer te verstoren. Niemand van ons heeft dat land gezien. En toch, vast en zeker, dat land dat is er. Dat land dat komt er. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Uit dat land is Jezus in deze wereld gekomen. Leeft hij rechtvaardig en gehoorzaam aan God? Droeg hij de last van onze zonde en de toren van God. Hij stond weer op. En hij ontsloot dat land. Hij opende de hemel. Met zijn volbrachte werk voor allen die van hem zijn. Voor al de zijnen. En vanuit dat land deelt hij ook uit. Nu al van het eeuwige leven. Van leven. Liefde tot God. Vreugde in God. Schenkt hij al hemelse schatten. Troost in smart, kracht in zwakheid. Nou, en in zijn grote goedheid wil de Heere nu dat land geven. Mag David zeggen, mijn hoop is op u, Heere. Ik heb het nog nooit gezien, dat land. Maar ik weet zeker dat het komt en dat het er is. En dan wil de naam Heere zeggen in onze tekst. Dat hij de God van het verbond is, die in zijn verbond, de doop, het woord, zo dicht bij ons komt. ons als een koord toewerpt om zijn naam aan te roepen. Want zijn naam is echt een roepnaam, een naam waarmee hij wil worden geroepen, aangeroepen. Heere, help mij, red mij. Want wat ik verwacht is zo onzeker. Ik kan zoveel verwachten van dit leven of zo weinig. Ik weet niet of het komt. En eens dan heb ik in dit leven niets meer te verwachten. Heere, red mij, help mij. Zie me aan in Christus, dat ik niet om mijn zonde moet wegzinken voor eeuwig. Maar dat ik dat land beërven mag. Mijn hoop, die is op u. En u, zei daar. Een keerpunt dus. Dus daar geldt ook zin. David heeft daar iets geleerd. Op dit moment en in deze periode van zijn leven. Hij heeft wel dieper geleerd, om het nu inderdaad te zeggen, wat dit leven betreft, wie zal ons het goede doen zien, psalm 4. Maar verhef gij over ons het licht van uw aangezicht. Want een indrukwekkende gebeurtenis in ons leven, die kan ook juist een enorme leerschool zijn. Waarin we leren, opnieuw leren, zelf red ik het niet. Wil je opnieuw leren hoe zwak, hoe klein, hoe afhankelijk we zijn. He, als alles goed gaat, dan kunnen we onszelf soms zo sterk voelen. We denken dat we zowat alles aan kunnen. We zijn gezond, vol lichaamskracht. En je wil er eigenlijk niet aan, je wil niet weten dat het ook weer zo heel anders kan zijn. Je voelt je zo sterk en je waant je zo sterk. Maar zo'n ingrijpende gebeurtenis in je leven, die kan dat wel breken. Dat je zelf leert kennen zoals je bent. Zwak. Onmachtig. En nu. Juist nu. Door de diepte heen geleerd om te roepen. Heere, red mij. Daar kan nog een leerpunt in zitten. En dat is in psalm 39 ook zeker aan de orde. Nu ik heb geleerd, bedoelt David. Dat het leven zo vergankelijk. Diep ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, die wil ons toch ook vooral daarbij bepalen. Dat ons leven zo kwetsbaar is. Dat dingen zo betrekkelijk zijn. Veel geld, mooi huis, de wereld overreizen. Ja, zelfs gezondheid, levensgeluk. Het heeft zo'n wankele basis. Eens moeten we het loslaten. Sterven. God ontmoeten. En dan gaat het niet om een mooi huis. Of zelfs niet om een hoge leeftijd. Dan gaat het om vergeving. Dan gaat het om gerechtigheid voor de Heere. En nu. Juist nu. Door de diepte heen, bedoelt David. Is mijn hoop op u gekomen. Heb ik leren zien. Dat het van dit leven niet wezenlijk te verwachten is. Maar dat de echte hoop van u is. Kijk, en dat geeft een hopen, een verwachten, met een heel andere inkleuring en uitzien. Dat geeft echt een wachten. Want ja, inderdaad, de Heer die geeft dat land niet direct. Zoals er weinig vaders zullen zijn die hun kind direct geven waar het om vraagt. Dan zegt vader toch meestal, wacht maar tot je jarig bent. Of wacht maar op een andere tijdstip, tot de tijd er rijp voor is. De Heer laat zijn kinderen wachten. Wachten op zijn hulp. Wachten op zijn komst. Wachten op de tijd dat ons heil volmaakt zal zijn. Hij vindt het vaak nodig ons te laten wachten. Maar dan wel een wachten waarin een verlangen wordt opgewekt. Wordt gelouterd en ontstaan mag en groeien mag. Ik denk dat het verwachte verlangen afgelopen zondagavond in de prediking overging. Zondag 19 van de catechismus. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de leven en de doden. Dat ik met een opgeheven hoofd hem verwacht die zich tevoren om mijnent wil onder de vloek in Gods gericht gesteld heeft, hem verwacht, die mij dan uitverkorenen in de hemelse heerlijkheid en zaligheid op zal nemen. Iets van dat verlangen. Hier nog zoveel droefenis, hoor ook zondagavond. Beproeving, tuchtiging, verdriet over de samenleving wat erin gebeurt, verdriet over een eigen zonde, verdriet over verdrukking, en aan lijden als Jezus zich verbergt en niet zo dichtbij is, voor mijn gevoel in geval niet, en dan verlangen. Mijn hoop, mijn verlangen, Heere, gaat naar u uit. Kijk, dan is wachtenstijd, dan is onze levenstijd een oefening in het verwachten en verlangen van God. Dat is hoop op God hebben. Voor elke dag weer, voor de hulp, voor de genade die we nodig. Je weet niet wat je elke dag verwachten moet en kunt. Dat weet je het liefste nooit. Maar één ding. Heere, u zult er zijn. Als mijn gids, mijn levensbron, mijn trooster en mijn kracht. Verlangend hopen op de Heere. Dan komt eigenlijk heel ons leven te staan. In het teken van het nog niet. Ik had het daar eerder over. Niet meer. Nog niet gaat over in niet meer. Maar dan blijft het ten diepste in het leven altijd een nog niet staan. Want dan geldt ook als heel het leven wegvalt. Als we een pelgrim mogen zijn. Het beste komt nog. Ik ben nog niet daar. Waar God alles en in allen is. Nog niet. Het komt wel. Ik ben nog niet aan het eind van de pelgrimsreis, waar het vaderland wacht. Nog niet. Ik ben nog niet van al mijn zonde en ellende af. Ik ben nog niet in het land van louter licht. Dat geeft het leven, nou ja, noem het een poort naar voren toe. Een opening naar voren toe, naar boven toe. Het beste komt nog. Heerlijk als we zo mogen leven. Ook al zijn we oud. Nog steeds in het nog niet. Nou, en dat ligt. Ik wil even naar het gebed van David dat ik eerder noemde. In een paar versen eerder. Heere, vers 5. Maak mij bekend mijn einde. En welke de maat van mijn dagen zij. Dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. In dat vers bedoelt David. Heere, laat me zien hoe vergankelijk mijn leven is. Een handbreed. Want als ik dat zie, dan kan ik het wel aan. Dan kan ik het wel dragen. Er staat zoveel tegenover. En dan weet ik weer dat het korte lijden van deze tegenwoordige wereld in het niet zal vallen. Tegen het gans zeer uitnemend gewicht der heerlijkheid. Laat me dat zien, Heer. Hoe kort betrekkelijk dit leven is. Ik heb het vergeleken met een berg. U kent je de Mont Blanc wel van horen zeggen. Of de Himalaya, nog een hogere berg. U kan zeggen, als je onder aan de voet van zo'n berg staat en kijkt naar boven. Is dat een gigantische berg. Als je vanaf de maan een foto zou zien van deze wereld. En zo ook van die Himalaya en de Mont Blanc. Vanaf de maan gefotografeerd. Dan zijn het maar hele kleine muggenbultjes. Als je van bovenaf opkijkt, dan zijn het maar hele kleine bultjes. Kijk, zo is het met dit leven ook. Als je er van onderaf tegenaan kijkt, dan kun je van alle moeite en lasten van het leven, het kan zo'n berg zijn. Maar als je vanuit de heerlijkheid ernaar kijkt, van bovenaf, dan is het toch maar zo klein, zo licht en zo kort. En is wel de moeite waard om te blijven hopen, te blijven verlangen. Dan moeten we eerlijk zeggen dat de keerzijde daarvan ook waar is. Als dit leven zijn mooie dingen heeft, en we verwachten alles en steeds meer van dit leven, ja, als je midden in het leven staat, lijkt het soms ook een enorme gouden berg van zoveel dingen die nog te wachten, te beleven zijn, te genieten zijn. Als je er van bovenaf vanuit de eeuwigheid opkijkt, is ook dat maar een heel klein bultje en een speldenknopje. In het licht van de eeuwigheid is een leven lang genot ook maar bijna niks. En weegt niet op tegen de eeuwige smart die daarop volgt dat we zonder God leven. Dat is ook waar. En daarom reiken we het juist zo aan, dat gebed. Heere, maak me bekend mijn einde. Wat de maat van mijn dagen is. Een handbreed. Dat is zoveel niet. In het licht van de eeuwigheid in geen geval. En laat het daarom richten op wat na dit leven wacht. Op de eeuwigheid. Waarvan allen die de Heer Jezus mogen leren kennen, het dan mogen zeggen. Mijn hoop, die is op u. Geloofd zij God, ik denk aan het begin van de eerste Petrusbrief, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt, tot de zaligheid die bereid is om geopenbaar te worden in de laatste tijd. Dat is hoop hebben. Mijn hoop, die is op u. Amen. Laten we dit wat laten bezinken en wat tot ons door laten dringen, terwijl we gaan luisteren naar Psalm 73, de versen 13 en 14. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En dan Psalm 73, vers 14, waarin dat eeuwigheidsperspectief zo doorklinkt naar allebei de kanten toe. Voor hen die ver van u de weelde zoeken. En naar ik hoop voor u mag gelden, het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. We gaan luisteren naar Psalm 73, de versen 13 en 14.
Dr. Weverboom, vrees en vreugde, ervaringen van een beginnend predikant, Benschop, 1968 tot 1973. Het laatste hoofdstuk, daar zijn we nu aan toe. Dus dat past ook wel mooi bij het laatste contactuur voor de zomerperiode. Dat heet een terugblik. Voor ik het ga lezen nog even iets anders. Vergeet u niet om zaterdagavond, aanstaande zaterdagavond, te luisteren naar een zanguur. Ik weet niet of precies een uur zal duren, maar een zangmoment vanuit de kerk. Vergeet u niet daarna te luisteren. De begintijd weet ik, als ik eerlijk ben, niet. Dat zou 19:30 kunnen zijn, houd het een beetje in de gaten. Maar dan is er vanuit de kerk een zanguur, wat door enkele jongeren en wat anderen wordt verzorgd. Lijkt me ook een mooie gelegenheid op de zaterdagavond, om daarna te luisteren aan de zaterdagavond. Dr. Vroom die kijkt eens terug in dit hoofdstuk, op hoe hij nu in Benschop predikant is geweest. Hij was nog jong, hij was beginnend. Daar kunnen in ieder geval predikanten van leren, maar ik denk dat het ook voor iedereen die meeluistert echt wel hele mooie, nuttige lessen en opmerkingen bevatten mag. Dus we gaan het hoofdstuk lezen met elkaar. Terugblik staat erop. Wanneer ik nu, na zoveel jaren, en dat is dan wel zo'n 40 jaar later, terugkijk op de periode dat we in de pastorie in Benschop woonden, dan rijst ik om op het beeld van een predikant die helemaal opging in zijn werk als dienaar van het woord. Ik zie een jonge dominee, die zijn werk niet zag als een beroep, maar als een roeping. Die daarom ook beschikbaar was. En dat, denk ik, ook niet anders wilde. Het had te maken met de identiteit van het predikant zijn. Je was volgens hem voor 100% predikant of je was het niet. Dat trok wel een wissel op zijn gezinsleven. Hij was daar niet altijd aanwezig, als hij wellicht toch wel had moeten zijn. Tegelijk kon hij de dingen vaak zo regelen, dat er ook weer een zeker evenwicht was tussen het leven in het gezin en het leven in de gemeente. Het was op een of andere manier mogelijk dat de pastorie zowel het huis voor het gezin als het huis voor de gemeente was. Er zat iets flexibels in zijn agenda. Als ik daar nu naar kijk, dan denk ik dat dit vandaag de dag niet meer zo kan. Het werk in de gemeente is veel gecompliceerder, ingewikkelder geworden. De aanwezigheid van een man en vader in het gezin is meer dan ooit nodig. Er zijn zoveel dingen veranderd op maatschappelijk en kerkelijk gebied. De typische domineesvrouw van toen is zeldzaam geworden. Toen werkte de echtgenoot van deze krant volop mee in de gemeente. Het werd van haar verwacht en ze ging er ook voor. Ze zijn er nog, deze predikantsvrouwen. Maar toch werken echtgenoten van predikanten ook vaak in eigen beroep, los van het gemeenteleven. Soms denken ze, moeten ze zelfs 3 ballen in de lucht houden. Gezin, werk en gemeente. Ik denk dat het niet goed is om de dingen van toen en nu tegen elkaar uit te spelen. Toch wil ik benadrukken dat het 100% betrokkenheid van het predikantsechtpaar ten aanzien van de gemeente veel mooie kanten heeft. We zouden moeten zoeken naar een vertaling van de uitgangspunten van de praktijk van toen naar de praktijk van vandaag. Hier is best een uitdaging voor een stukje bezinning. Ik zie ook een dominee die midden in de volkskerk wilde staan. Het gaat dan om de volkskerk zoals die zichtbaar is in een dorp. Het gaat niet zozeer om de kerk in een stad, maar in een dorp waar de kleinschaligheid een kleine samenleving mogelijk maakt. Het heeft te maken met een groeiend besef van de trouw van God voor ontrouwe mensen. Door de geslachten heen als het kloppend hart van het gemeente zijn. Het geheim van de doopvond, voortvloeiend uit het wonder van de preekstoel, vormde het stille centrum van het gemeente zijn. De avondtafel bestond niet zonder die beiden. Vanwege het verbond van God met mensen, gaat zijn opzoekende liefde aan al ons geloven en liefhebben vooraf. En wie zal de grenzen van dat verbond kunnen en durven aangeven, zoals Jezus uitging om het verlorene te zoeken? Zo ging deze pas beginnende kleine herder uit, om mensen aan de grenzen van de gemeente op te zoeken. In de huizen en in het ziekenhuis. Hij deed het stuntelig, maar toch. En zoals Jezus aan de grens de oproep tot bekering en het evangelie van Gods genade liet horen, mocht deze jonge dominee het ook doen.
Dat dit een spanningsveld betekende, wordt duidelijk zichtbaar in de verhalen. Het kan aan de ene kant niet bestaan dat de mensen met een roep op het verbond sjoemelen met geloof en kerk. En zich bekeren tot de God van het verbond. Een kerk die zichzelf en identiteit niet serieus neemt, is bezig de kostbare schat van het evangelie te verkwanselen. Aan de andere kant kan het ook niet bestaan dat wij hier en nu al de vissen sorteren in goede en slechte. Wat zouden we ons vergissen? Op een dieper niveau speelt ook mee dat deze jonge dominee zelf ook hoe langer hoe meer moest leren om te leven van genade. Als Christus met zondaren wil samen zijn, en als dat de kerk is, is het voor een dominee niet anders. Als God geen rechtvaardigen, maar goddelozen rechtvaardigt, zal ook een dominee als een goddeloze rechtvaardigd moeten worden. En niet als een wedergeborene. Anders ook de kinderdoop sneuvelen. Hoe zou een predikant kunnen preken? Pastoraal werk kunnen doen, catechese kunnen geven. Zonder zelf te leven vanuit het evangelie. Samen zijn dominee en gemeente ziek. Samen moeten ze gezond worden. Gewassen door het bloed en het van het lam en vernieuwd door de Heilige Geest. Zo zag ik een dominee in staat. Het vol te houden. Om te staan in het spanningsveld van de volkskerk, met vrees en vreugde. In onze tijd wordt de kerk als volkskerk steeds minder aangetroffen. Ik ben daar niet blij mee. Daarmee dreigen kernen van het evangelie weg te vallen. Theologisch bezien is het concept van een gemeente die haar vastheid zoekt in het geloof van bewust belijdende wedergeboren leden zo zwak. Zo'n gemeente lijkt wel sterk. Maar kan elk moment ineens schrompelen. Het wordt dan allemaal te veel van het geloof van mens afhankelijk. Een kerk die niet vaststaat op de betrouwbaarheid van Gods verbond, hangt in de kortste keer als los aan dan af. Dan liever de volkskerk, met de vastheid van Gods beloften, met alle spanningsvelden van dien. Laten we van de volkskerk geen karikatuur maken. Het betekent niet dat kerk en dorp samenvallen. Het betekent wel dat de kerk met haar boodschap midden in het hele dorpsleven wil staan. Ook als een kritisch geluid. Inderdaad, de kerk in het midden. Kerk voor het dorp. Een kerk die bewogen is met het dorp en het volk. Die als haar roeping ziet tot zegen te zijn voor alle mensen. Ook als haar waarschuwende stem moet laten horen. Bij alle goede dingen die gezegd kunnen worden over nieuwe kerkplanting, is van belang te denken aan de bodem waarin een gemeente geplant wordt. Een dorpsgemeente is vruchtbaar, omdat ze kan wortelen en groeien in de levende werkelijkheid van het dorpsleven. Laten we ervoor waken dat een kerk die geen binding meer heeft met het gewone leven van een dorp, geen vereniging wordt. Tegelijk met verwaken, om de manier van kerk zijn in het dorp als benschop in de jaren 60 van de vorige eeuw te verheerlijken. Er waren duidelijke manco's. Waar was de bezinning op een veranderende wereld? Waar was het verlangen om de groeiende verzuiling te doorbreken? Hadden predikant en kerk daar geen visie op moeten ontwikkelen? Waar waren de kinderen van benschop in die tijd in mijn preken? Achteraf zeg je, aandacht voor kinderen zou best een Bijbels opdracht geweest zijn. En zo hadden we meer, zouden we meer dingen kunnen doen. Ik zie in de verhalen ook een jonge dominee, die zoekend en tastend, biddend en hopend zijn weg moest vinden. Ik denk dat de gemeente wel eens het hoofd geschud zal hebben, of geglimlacht zal hebben, om zijn enthousiaste uitspraken in het kerkblad, die zo kort door de bocht konden zijn. Hij schreef soms, zet hem op, of hoera voor de nieuwbouw. De gemeente heeft allemaal van hem moeten verdragen. Ik prijs de gemeente voor haar geduld met deze vaak wat overmoedige houding van haar jonge dominee. In het verhaal van het verlies van de vader hoor ik ook een vraag om geestelijke leiding. Gelukkig maakt hij van buitenaf met rust werd gelaten. De eerste jaren moet een predikant zich beperken tot het werk in zijn eigen gemeente. Anders zou hij over het paard worden gedeeld. En dat zou tot ongeluk hebben geleid. Gelukkig had hij al wat pastorale ervaring opgedaan in eerdere gemeenten. Anders zou hij helemaal in het diepe gegooid zijn. En er waren wijze kerkraadsleden die er erg in hadden dat een beginnend predikant voor dingen komt te staan die te hoog en te groot voor hem zijn. Gelukkig waren ook oudere predikanten die bereikbaar voor hem waren. Anders had zijn zoektocht een dwaaltocht kunnen worden. Hoe vaak merk je niet in de verhalen die we vertelden dat het gevoel had gefaald te hebben. Je merkt wij worstelen met gevoelens van tekortschieten. Te weinig beantwoorden aan de hoge roeping van het ambt. Dat komt sympathiek over. Als je nu naar kijkt. Het kwetsbare was kostbaar. Maar het had ook allemaal kunnen mislukken in menschap. Het is wel een zegen. Als het contact is tussen predikanten onderling. Dat de predikant met ervaring een gids kan zijn. Voor een predikant die pas begint. Ik zie nog iets. Er rijst in alle verhalen ook een beeld op van een predikant, die door schade en schande heen een eigen weg vindt, die een ontwikkeling doormaakt, die na verloop van tijd met vallen en opstaan tot een min of meer zelfstandige dominee uitgroeit. Ook dat is kostbaar. De randvoorwaarden voor deze ontwikkeling waren in de gemeente van Benschop aanwezig. De vleugeltjes van predikantschap groeiden langzaam uit tot vleugels die verlangden naar bredere ruimten van kerk. Ik zie een jonge predikant ook, die zich in vele opzichten kon richten op de kerntaken van het ambt. Hij zat uren in zijn studeerkamer om de preken voor te bereiden. Besteedde veel tijd aan pastoraat en kon het ophalen aan de catechese. Hij werd niet gehinderd door eindeloze vergaderingen en allerlei mogelijke oneigenlijke klussen. De gemeente Benschop was een domineesgemeente. De predikant speelde in het geheel van de gemeente een centrale rol. Nu, bijna een halve eeuw later, wijzen we vaak op de nadelen hiervan. Dat de gemeente passief kan blijven en zich maar laat bedienen. Maar het is de vraag of het juist is. Ook hier was een andere kant. Een predikant die zich zo kon bezighouden met de kerntaken van zijn werk, kon juist een centrale rol de gemeente dienen. Vanuit die kernen. Waar hij kwam, daar kwam het woord mee. Daar ging het, direct of indirect, om het ene nodige, het heil dat in Jezus Christus tot stand gebracht is. Ik besef dat deze centrale positie een kracht is, die ook een zwakheid in zich bergt. Deed zo'n predikant dan geen dingen die niet direct te maken hadden met de dienst van het woord? Ja en nee, op zich wel. Hij hief het glas met jongeren die geslaagd zijn. Dat lijkt niet direct met de dienst van het woord te maken te hebben. En toch stond ook dat niet los van de dienst aan het woord. Er waren telkens verbindingen tussen het geestelijke en het natuurlijke, het kerkelijke en het dorpsleven. Wie in dit boek met zijn verhalen terugkijkt, is ook een spiegel. Die ziet alleen die ander, maar ook zichzelf. Laat een kritische spiegel zijn, met de vraag, wat kan ik leren van de manier waarop deze jonge dominee in beeld kwam? Veel was doen wat anders en beter kon. Maar wat niet beter kon, was het trouw van God. Die zijn belofte in die tijd heeft waargemaakt. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Er zullen jonge predikanten zijn die het boek lezen. En die de onzekerheid, het zoeken en tasten van de jonge dominee en Benschop herkennen. Laat ze bemoedigd worden door de ervaring dat de Heer je nooit beschaamd doet zijn. En laat de oudere predikanten het verleden niet verheerlijken, maar onze jonge predikanten bemoedigen, met hen meeleven en meebidden. Binnen het meeleven schept een gezamenlijk draagvlak voor het predikantswerk vandaag de dag in ons land. Gods werk gaat door, ook vandaag en in de toekomst. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Het werk van predikanten in Benschop was er ook voor onze komst. En het ging ook door in ons vertrek. Ik was voorganger en voorbijganger. Na ons vertrek kwamen nieuwe predikanten, die de gemeente met grote liefde en trouw hebben gediend. Dominee Trouwbos, dominee Kortleven, dominee Zonnenberg, dominee Wegman, dominee Bos. Gods werk gaat door en komt klaar, ook in Benschop. Met vele anderen voor en na mij. Mocht ik daarvoor een instrument in Gods hand zijn. En nu
Aan het eind van mijn overpeinzingen zie ik het visioen in Openbaringen 7. Om de troon van het lam staan ook de benschoppers, met de palmtak in hun hand. Ze zingen en prijzen hun heiland met de woorden uit vers 12. Amen. De lofprijzen, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer en de kracht en de sterkte, is in onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. Dat is het slot van dit boek van dominee Verboom. Ik heb begrepen dat velen van u er steeds met genoegen naar hebben geluisterd. En laat ons gebed zijn dat wat hij aan het eind zegt over de benschoppers ook voor velen uit Waarden zal mogen gelden eens. Om de troon van het lam zijn ook de waardenaren met de palmtak in hun hand en ze zingen en prijzen hun heiland. Dan gaan we nu luisteren naar Psalm 121. Alle vier de versen staan erop. Wel mooi om daarmee ook onze contacturen te eindigen. De vier versen van Psalm 121. Dat was dus Psalm 121 in zijn geheel. Laten we deze middag, dit seizoen, afsluiten met gebed.
Goedertieren God en Vader, u danken wij dat we ook vanmiddag weer uw woord mochten openen en met elkaar mochten doornemen, de psalmen mochten horen, iets mogen horen van de weg van een dienaar van uw woord in zijn gemeente. Geef, Heere, dat ons tot nut tot zegen is. Opdat wij een verwachting hebben en houden en oefenen, die niet alleen uit het aardse bestaat. Geen onzekere verwachting van aardse dingen, maar de vaste hoop van de hemelse, eeuwige, goddelijke dingen. Legt u dat in ons hart, Heere, of we jonger of ouder zijn, opdat wij daarin delen mogen, in die hoop, in die verwachting, waar uw woord van spreekt, waar Hebreeën 11 van spreekt, dat zij verwachten de stad die fundamenten heeft, en een vaderland dat boven is. Laat, Heer, dat vooruitzicht ons op ons levenspad hoop geven, moed geven, kracht geven, troost geven. Als dat er ons, Heer, in de nevelen is gehuld, leid en werp ons op Christus, opdat in hem alleen en in hem volkomen die hoop te vinden is. Zo danken wij u voor dit uur. We bidden voor uw gemeente, voor uw kerk in Nederland ook en al haar dienaren, dat ze met hart en ziel mogen wijden aan het ambt. Aan de gemeente, aan u, ook in onze tijd en in onze dagen. Maar dat ze ook mogen staan te midden van het dorpsleven, opdat de kerk voor de dorpen een boodschap zal hebben, een woord zal hebben, tot zegen zal zijn, in haar ambten en in al haar leden, ook door middel van ons. Wees met ons, Heer. Als dit seizoen van contact, middagen, contacturen voorbij is, wees met ons u het geeft de komende periode, spaar en bewaar ons in het leven. Geef, dat we uw nabijheid mogen kennen, ook als het stil wordt misschien, velen op vakantie gaan, en wij stil achterblijven. Vul de stilte met uzelf, Heer. Geef elkaar na de zomer weer ontmoeten mogen, Heer, ook weer zo kunnen zijn op een contactmiddag zoals wij voorheen mochten hebben. Elkaar te mogen zien, te kunnen spreken, bij elkaar te mogen komen. Laat de bediening van uw woord doorgang mogen vinden. Hoor ons uit genade, Heer. Wil ons steeds gadeslaan. Laat onze ziel voor ramp bewaren, het zij in of uit mogen gaan. Wil eeuwig ons behoeden, om Jezus wil. Amen.
Het als laatste mijn gebed zei, wil ik nog graag onderstrepen, ook namens mijn vrouw. We wensen u zegen in de komende tijd. En we hopen dat we na de zomerperiode elkaar mogen ontmoeten. Voor zijn troon, of hier beneden. Waar dat zo mogen zijn. Ik groet u allen hartelijk namens mijn vrouw. En God zegen toegewenst. We gaan nog luisteren. Tot tenslotte dan naar orgelimprovisatie op Psalm 68 van Peter Eilander. Het gaat over het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Nogmaals ieder hartelijke groet en God zegen.